Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait. 126 vers 3. U zal worden voorgelezen Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ik herhaal Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Daarna wordt u voorgelezen artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Wij lezen Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelve nu was vol beenderen, en hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie een beroering, en de beenderen naderende elk been tot zijn been, en ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op en hij trok een huid over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Wij lezen nu artikel 8 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin wij belijden dat God enig in wezen is en nochtans in drie personen onderscheiden. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen inderdaad in waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans, dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is, aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, doch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon. Intussen, deze drie personen, zo onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook onder één vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest, want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Daar is noch eerste, noch laatste, want zij zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 130, de versen 1, 2 en 3, uit diepten van ellenden. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 3 van de catechismus. En we gaan die zondag eerst maar samen lezen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Het gaat hier over de doodstaat van de mens. En dan letten we in de eerste plaats op: de mens is goed geschapen. In de tweede plaats is de mens in Adam gevallen. En in de derde plaats is herstel enkel genade. Dat is vraag en antwoord 8. Herstel uit genade. In de tweede plaats in Adam gevallen, vraag en antwoord 7. En in de eerste plaats goed geschapen, vraag en antwoord 6. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 3 van de Heidelberger. En we behandelen zondag 2, 3 en 4 de ellendestaat van de mens. Nu zijn dat wel 3 belangrijke zondagen, maar ook zondagen waarin we afsteken naar de diepte als het gaat over mensen verlorenheid. Waarom is het eigenlijk nodig dat we dit soort dingen preken? Nou, in de eerste plaats omdat het in Gods woord staat. En in de tweede plaats, u heeft daarin allemaal onderwijs nodig, omdat die kennis van de ellende ons niet zomaar aanwaait. Ik bedoel dat eerbiedig. Maar u komt hooguit in aanraking met de gevolgen van de zonde. Maar dat er nou een band doorgesneden is tussen God en onze schepper, dat waait ons niet aan, dat moeten we in worden onderwezen. Want anders dan begrijpen we dat niet. En dan kan dat ook geen plek krijgen in ons leven. Dus dat onderwijs van zondag 2 en zondag 3, dat is nodig. A, omdat het ons niet zomaar aanwaait. En B, het is ook nodig om straks dat grote verlossingswerk van Christus op de juiste waarde te kunnen schatten. Want u weet wellicht ook wel dat er over Christus allerlei meningen zijn. Sommigen zeggen bijvoorbeeld islamieten dat Christus een profeet was. En anderen zeggen dat Christus een goed mens was, een mooi voorbeeld. En zo kunnen we een tijdje doorgaan met allemaal beelden op te noemen van de Heer Jezus, die op zich wel een kleine waarheid bevatten, maar allemaal ten dele. De Heer Jezus is vooral verlosser. En waar heeft hij mensen nou van verlost? Nou, wat hierover gaat, hij verlost zijn volk van dit soort dingen, van de zonde en van de doodstaat en van de straf. Opdat we dat grote verlossingswerk van Christus te meer leren waarderen en bewonderen. Wat het God heeft gekost om zondaren te redden van het eeuwig verderf. Vandaar dat we er wat uitvoeriger op ingaan hoe diep en hoe ellendig de mens er nu door de zonde aan toe is. Dan hebben we zondag 2 stilgestaan bij de zonde. En dat de Heer zijn kinderen daarin onderwijst. En dat zonde eigenlijk betekent, niet in de eerste plaats dat we naar allerlei zondige dingen doen, maar dat we zondig zijn. En dat wij door de zondeval de band met God hebben doorgesneden. Dat is de zonde. En dat we los zijn geraakt van God. En dat we dat eigenlijk van nature nog wel prettig vinden ook. Ja, want de duivel die deelt ook ruime mate zondige dingen uit. En die verguldt die zondige pillen ook met een beetje suiker, zodat het aardig smaakt. En zo gaan we allemaal een beetje, zijn we verslaafd geraakt aan de zonde. En zonde is allemaal onteren en het omlaag halen van God. En dan hoop ik dat u door dat onderwijs erachter komt, hey, zou dat ook voor mijn leven gelden? Nou, dat is op zich een hele goede vraag en ik hoop dat u ook persoonlijk met ja zult beantwoorden dat u een zondaar bent. Want daar begint de Heilige Geest altijd mee. Hè. Als hij een zondaar opraapt, dan leert zo iemand dat hij zondaar is voor God. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dat is een hele belangrijke en noodzakelijke waarheid. Want u snapt allemaal wel om... Als je naar de dokter gaat, dan ga je niet als je kerngezond bent of als je kerngezond voelt. De Heer Jezus zegt, die gezond zijn hebben de medicijn meestal niet van nodig, maar die ziek zijn. Nou, ik hoop dat u ziek bent van de zonde. Want dan prediken we u een zaligmaker die nou zondige mensen, zieke mensen komt redden. En dat is de evangelieboodschap. Dat er een zaligmaker kwam voor zondaar, voor zondige mensen. Het evangelie wordt u nu allemaal gepreekt en u bent allemaal welkom bij de Heer. Maar hij wil nou zondige mensen redden. Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. We hebben in zondag 2 gehoord, in de laatste vraag en het laatste antwoord, vraag antwoord 5, nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Van nature, hè. Dus dat stond in de vorige zon. Ik ben van nature geneigd. Ik ben er dus op gericht, bedoelt de Heidelberg. Van nature. En nou gaat onze Heidelberger verder in zondag 3. Vraag en antwoord 6. Wat betekent dat nou van nature? Is dat vanuit de schepping? Ben ik dus zo geschapen? Of betekent van nature iets anders? Bijvoorbeeld door geboorte. Zoals ik geboren ben. Vandaar dat vraag en antwoord 6 luidt, heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Komt dat nou bij God vandaan of is dat nu onze eigen schuld? Nou, dan gaat onze Heidelberger antwoord geven. Nee, dat is God niet de oorzaak van onze ellende. Want hoe heeft God de mens geschapen? Eerst even in het algemeen bij deze zondag en bij dit antwoord. U leest misschien ook af en toe wel eens de krant. En vorige week stond er een heel stuk in over de prediking. Wat goede prediking is en verkeerde prediking. En een paar weken daarvoor stond er ook in over een boek met mensen, wetenschappers. En dat is op zich niet verkeerd. Die hadden allerlei vragen bestudeerd over de oorsprong van de mens. En langzamerhand komt er ook in onze gezindte steeds meer de gedachte op dat... Je hebt natuurlijk de evolutietheorie en dan in die theorie... Dat betekent dat de aarde heel veel miljarden jaren bestaat. En toen op een gegeven moment zijn de apen langzamerhand veranderd in primaten door de tijd heen. En die primaten die zijn dan langzamerhand de huidige mensen geworden. En ik zeg het even heel eenvoudig, maar dat is de evolutietheorie. Je had eerst visjes en die vissen die werden dan langzamerhand door de tijd en door de selectieve selectie, natuurlijke selectie, werden dat dan landdieren, die landdieren kwamen dan weer apen en zo, en krijg je een hele levensboom, en dan tenslotte zouden de mens dus ja een soort oorsprong hebben in het dierenrijk. Wat moeten we daar nou van vinden? Gemeente, laten we in de eerste plaats opmerken, ik heb niks tegen wetenschap, want dat is een prima activiteit, en laten we de dingen gewoon maar onderzoeken en zo. En al dat soort dingen meer. En dat de ene economische wetenschap, de andere geologische wetenschap bestudeert, prima, niks mee mis. Maar waar ik wel bezwaar tegen heb, dat is als we allemaal dingen gaan roepen die rechtstreeks ingaan tegen de Bijbel. En dat we op een gegeven moment aan de wetenschap meer gezag toekennen dan aan de Bijbel. En dat is een hele nare ontwikkeling. Die langzamerhand ook breed in reformatorisch Nederland ja voet aan de grond krijgt. En nu weet ik wel, nu kunnen we alle vragen op dit terrein helemaal niet oplossen. Dat is ook zo. En er zijn ook best wel hele lastige vragen. Dat erken ik volmondig. Maar laten we wel vasthouden wat in het begin van de Bijbel staat. In Genesis 1, 2 en 3. Dat is geschiedenis. Zo is het gebeurd. Zo staat het in de Bijbel. Zo heeft... De apostel Paulus daarover gesproken, ze heeft de Heer Jezus daarover gesproken. En als wij dat loslaten, dan gaan we een hele gevaarlijke kant op. En dat moeten we echt niet doen. Dan raken we dus in strijd met onze belijdenis. Want daar staat dat de mens dat God de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Dus laten we daar nou maar eerst eens even dat tegen elkaar zeggen. Dat Genesis 1 en Genesis 2, dat is geen natuurkundeboek en dat is ook geen biologieboek, dat weet ik wel. Maar daar staat in dat God een mens schiep, eerst Adam en daarna Eva. En dat God in Genesis 2 aan de mensen het huwelijk gaf, dus een één man en één vrouw. En dat die twee mensen in opstand zijn gekomen tegen God, en dat staat in Genesis 3. En dat komt dan in de hele Bijbel weer opnieuw terug. Wat Adam heeft gedaan en de gevolgen daarvan. Hoe de Heer Jezus daarover sprak, hoe Paulus daarover sprak. En zo moeten wij er ook over leren denken. Dat dat nou allemaal waarheden zijn die van zeer groot belang zijn. Dat God de mens heeft geschapen. En hoe heeft God dan de mens geschapen? Nou, dan staat in het antwoord: God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Goed, dat is het Hebreeuws woord toop. En dat betekent gaaf. God schiep de mens gaaf. Niet als een half wezen of zo, nee. Alles zat eraan bij Adam en Eva. Hoofd, hand, oren, helemaal geschikt om God zijn schepper te dienen. Zo heeft God de mens gemaakt. U kent allemaal wel die kinderbijbels waarin dan plaatjes staan van mensen van voor de zonval. Ik heb een hekel aan dat soort plaatjes. Want dan doen we net alsof wij ongeveer kunnen bepalen hoe de mens er voor de zondeval uitzag. Gemeente, dat kunnen we niet. De Bijbel vertelt er ons wel wat over, maar dat Adam en Eva naakt waren. En dan krijg je altijd van die twee mensen achter wat boombladeren en zo. En dat is niet zo. Zo moet je dat helemaal niet zien. Mozes kwam van de berg af toen hij God had ontmoet. En toen schitterde zijn hele aangezicht van de heiligheid Gods. En ik denk eerlijk gezegd dat Adam en Eva voor de zondeval er anders uitzagen dan wij vermoeden. Dat ze helemaal omhuld waren in de heerlijkheid Gods, hun schepper. Goed, dat even gezegd zijnde, heeft de Heer de mensen goed, dus helemaal geschikt, helemaal bekwaam om hem te dienen geschapen. En in de tweede plaats horen we dan naar zijn evenbeeld. Dat staat ook in Genesis 1. En dat noemen we het beeld Gods. En dat betekent dat God de mens allerlei dingen gaf, drie dingen vooral, waardoor hij zijn schepper kon en wilde dienen. Die drie dingen, dat zijn in de eerste plaats kennis. En met kennis bedoel ik dan zuivere omgang met God en inzicht in God, bedoelingen met de schepping. Dat is kennis, dat is de eerste gave die Adam en Eva ook heeft ontvangen. De tweede plaats heiligheid. Dat was ook een innerlijk verlangen om God te dienen. En in de derde plaats gerechtigheid. Dat was dat Adam en Eva ook in overeenstemming met de roeping van God konden en wilden handelen. Zo heeft God de mens geschapen. Dat noemen we het beeld Gods in engere zin. Er is ook nog een beeld Gods in wat ruimere zin. Dat is na de zondeval gebleven. En dat de mens dus geen beest is geworden. Een mens is altijd nog redelijk en een mens heeft ook een besef van goed en kwaad. En een mens is geschapen voor een eeuwigheid. Een mens is geen dier. Dat noemen we Gods beeld in ruimers en dat heeft de mens behouden. Maar door de zondeval is hij dat eerst, dat beeld van God, kwijtgeraakt. Helemaal. Wat was nou de bedoeling van dat goed en naar zijn evenbeeld geschapen? Wel dat de mens zou leven, zijn schepperrecht zou kennen en dat zou dan op drie manieren zich uiten. In de eerste plaats dat hij in heiligheid, dat hij God zou kennen, dat hij omgang zou hebben met God. Kijk maar. Dat hij God zijn schepperrecht kennen, op de goede manier zou kennen. Die weet wat de schepper van hem vroeg. Adam die gaf voor de zonde wel de dieren namen. Adam gaf namen. Adam had inzicht in de schepping en Adam was er dus door zijn relatie met God, wist hij ook wat God van hem vroeg en wat hij moest doen. En dat wist hij, ja, had een kennis over heel de schepping, God bedoeling daarmee enzovoort. Dat noemen we kennis. En God had hem die kennis gegeven opdat hij zijn schepper recht zou kennen. In de tweede plaats, Adam had heiligheid opdat hij zijn schepper van harte zou liefhebben. Je hebt uitwendige gehoorzaamheid. Dat is mensen die ja zeggen en dan tegen wil en dank in. Maar zo was dat bij Adam niet. Adam was zo geschapen dat hij Gods wil helemaal van harte kon en wilde doen. Het was niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant, zeggen wij. En zo was hij door God gemaakt. Dat helemaal werd aangelegd op de eer en op de glorie Gods. En dat was ook zijn vermaak. Daar ademde hij in. En tenslotte dat hij hem in eeuwige zaligheid met hem zou leven. Dus dat Adam ook in alles met zijn schepper een relatie had, de bedoeling van de schepper wist. Hij een innerlijk verlangen had om voor zijn schepper te leven. En dat hij ook in alles de schepper, ja, in heel zijn levensopbouw, in wat hij deed, in wat hij at, in hoe hij omging met zijn vrouw enzovoort, alles de eer en de glorie van zijn schepper. Nou, dat is nou de mens voor de zondeval. Het grote einddoel is om hem te loven en te prijzen. God groot te maken. Zo is het begonnen. Zo schiep God de hemel en de aarde. Voor de zondeval was er dus ook geen dood. Voor de zonde was er ook geen leed en geen ellende. En God zag al wat hij gemaakt had. Ziet het was zeer goed. Dat staat zo in de Bijbel. En zo wandelden Adam en Eva in die hof. En zo waren ze op elkaar aangelegd, maar bovenal op hun schepper. En zo was alles wat Adam heeft loven de Heer. Dat is nou die goede schepping. Er later wel eens mensen geweest die hebben gezegd dat de zondeval eigenlijk wel iets heel moois was. Want dan kon God Christus openbaren en zo. Een zalige val, maar dat is niet waar. De zondeval is een enorme verwoesting. Daardoor is de dood binnengedrongen in het leven van die twee mensen. Want de bezoldiging, de zonde is de dood. Maar laten we eerst eens even vaststellen hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. Hoe hij het gemaakt heeft. Waarom is dat nog belangrijk ook vandaag? Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat het zo ook weer zal eindigen. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Kijk, God heeft een goed begin gehad, hè. Adam, Eva, een hof. Daarna is de zonde gekomen, een enorme verwoesting gekomen. En als we nou het slot van de Bijbel erbij pakken. En dan heeft Johannes dat in Openbaring 21 en 22 en dan het paradijs Gods. Dan komt iets, een paar beelden uit dat oorspronkelijke komen dan weer naar voren. En dan zal het daar ook in eindigen voor allen die de Heer oprecht lief hebben. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die komt door het oordeel heen. Niet alle mensen zullen daarin delen. En moet u en mij moet ons wel tot een onderzoek leiden. Waar, aan welke kant sta ik nou eigenlijk? En als de Heer Jezus terugkomt en gaat sterven, waar zal dan mijn leven eindigen? In een eeuwige dag of in een eeuwige nacht? In een eeuwige lof of in een eeuwige ramp? En het is het heerlijk om erover na te denken dat je elkaar eenmaal weer terugziet. En als je geliefden zijn afgereisd en zijn aangekomen in Emmanuels land, dan begin je er zelf af en toe ook een beetje naar te verlangen. Naar dat land van Emmanuel, niet naar de dood, want dat is verschrikkelijk. Laten we dat ook maar even rustig tegen elkaar zeggen, want daar heb je ook weer allerlei vreemde ideeën over dat sterven zo ongeveer het gemakkelijkste is wat er is. Een oude gemeente, vergeet dat gerust. Sterven is vreselijk. Dat ziel en lichaam van elkaar gescheiden worden, dat is een gevolg van de zonde. Sterven is heel ingrijpend. Maar wat er nou achter ligt voor Gods kinderen, dat is de eeuwige heerlijkheid. Niet alleen naar de ziel, maar ook straks bij de wederkomst naar het lichaam. En dan wordt heel die schepping weer hersteld naar hoe God het nu oorspronkelijk heeft bedoeld. Kijk, daarom vind ik ook al die evolutietheorieën zo moeilijk. Want dan krijg je allerlei theorieën dat het heel lang en heel veel miljarden jaren op deze wereld een grote puinzooi was. En met dood en nare verderf en weet ik wat allemaal meer. Maar gelukkig komt er dan eindelijk een eind aan. Dat is niet waar. Het is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert: God is goed begonnen. Wij hebben het door de zonde allemaal kapot gemaakt. En dan gaat God het door dat grote werk van Christus eenmaal weer in volle glorie herstellen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om vast te houden aan die Adam. Trouwens doet de Bijbel ook, en de Heer Jezus is de tweede Adam. De eerste Adam die is geschapen. En we halen dus een heleboel troost uit de Bijbel weg, hè, als we aan al dat soort dingen mee gaan doen. Dat moeten we niet doen, we moeten vasthouden aan de Bijbel. Hoewel er natuurlijk dan best wel een aantal vragen zijn. Maar laten we daar maar rustig wetenschappers over nadenken en zo. We houden ons aan de schrift. God schiep de mens goed. Maar het is nou niet meer goed. Dat kan een kind wel zien. Het is niet meer goed op aarde, want er gaan mensen sterven. Er zijn mensen ziek. Er zijn mensen die leven maar kort. Er liggen mensen in het ziekenhuis. Je hoeft alleen maar even om je heen te kijken en dan weet je, het is niet meer goed. Hoe komt dat? Dat is onze tweede gedachte. En daar vinden we in vraag en antwoord 7. Van waar komt nou zulke verdorven aard des mensen? En wat daar verder volgt. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 138, het tweede vers. 138 vers 2. Dus we zijn bezig met die vraag, waar komt nou die van nature geneigd God en mijn naaste te haten vandaan? We hebben nu geleerd uit vraag en antwoord 6, dat komt niet bij God vandaan. Het kwaad komt niet bij God vandaan. Waar komt het dan wel vandaan? Van waar? Vraag 7. Komt dan zulke verdorvenheid des mensen? Waar komt het dan vandaan? Gemeente, nu het antwoord, en dan moet ik even iets zeggen wat wel van belang is. Onze Heidelberger, en trouwens onze hele belijdenis, gaat nergens verder in op de vraag hoe het kwaad heeft kunnen ontstaan. Dat is een beetje een moeilijke vraag. Want God had alles natuurlijk goed gemaakt, en in de hemel was ook alles oorspronkelijk goed. En hoe heeft nou in die goede wereld van de engelen, maar ook in die goede wereld van de mensen, hoe konden die mensen nou tot kwaad komen? Hoe kon dat nou? En daar zijn mensen wel heel lang over in verwarring geweest. Augustinus bijvoorbeeld, die heeft er heel lang over lopen piekeren. Hoe kan dat nou? Waar komt nou dat kwaad vandaan? Ja, en dan is ons antwoord, klinkt een beetje eenvoudig, maar dat heeft God ons nou eens niet verteld. Hoe dat nou kan. Hoe nou Adam en Eva daar in die goede schepping, die helemaal het beeld van God droegen, hoe ze nou toch daar tegenin konden gaan en dus voor de Satan konden kiezen en tegen God. Hoe kan dat nou? Ja, dat heeft God ons nou niet verteld. En ook hoe die engelen duivelen zijn geworden. Wat is daar nou? Dat het gebeurd is, dat weten we, staat in de Bijbel. Maar hoe dat nou kon, ja, dat weten we niet. En God heeft dat gewoon voor ons verborgen. En dat is natuurlijk een hele bevrijdende waarheid. Want als God ons in de Bijbel iets niet vertelt, hoeven wij er ook niet langer onderzoek naar te doen. Je hebt wel mensen die zijn bijvoorbeeld ook nog steeds bezig om de dag van de wederkomst te bepalen. En daar allerlei rekensommen op los te laten en zo. Nou, daar kun je gewoon mee stoppen, want de Heer Jezus zegt zelfs in de Bijbel, van die dag en die uren weet niemand, dus stop daar maar gewoon mee. En net zo goed met die vraag van, hoe kon nu de zonde ontstaan? Dan moeten we gewoon zeggen, ja, dat weten wij niet. En op dit punt is dan onwetendheid de grootste wijsheid. Zul u dat onthouden? Hoe kon de zonde ontstaan? Dat geeft de Bijbel ons geen antwoord. Voor Augustinus was dat een heel bevrijdend inzicht. Dat God ons dat niet heeft verteld. Maar wat zegt dan onze catechismus wel en wat weten we wel uit de Bijbel? Nou, waar de zonde op aarde is begonnen, het is in de hemel begonnen door opstand van de engelen. En die werden duivelen, dus een duivel is een gevallen engel. En vervolgens is het via die duivel door zijn verleiding naar de aarde gekomen. En waar is het op aarde, op welke plek is het begonnen? Nou, daar kunnen we vanuit de Bijbel het een en ander over zeggen. Paulus schrijft erover, Mozes schrijft erover. En dan lees ik in het antwoord uit de val. Nou, dat is al één. De zondeval. Dat is een oude uitdrukking en ik vind het toch een belangrijke uitdrukking. Onze diepe val in Adam. Onthoud die uitdrukking eens. Dat wordt hier bedoeld, onze diepe val in Adam. De geschiedenis die kent allerlei gebeurtenissen. De Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, en dat zijn allemaal soms hele ingrijpende dingen. 9-11, dat er twee van die vliegtuigen in New York in een flatgebouw zijn gevlogen, met heel veel doden en zo. Ontzettend ingrijpend. Maar het allereerste hebben we nog niet gehad. En dat is gebeurd toen Adam en Eva vielen. Dat is de alleringrijpendste gebeurtenis in heel de wereldgeschiedenis. Daar komt nou alle ellende uit voort. Dus, als u kwaad ziet, bijvoorbeeld in islamitische mensen, of u ziet kwaad in mensen die naar de kerk gaan, of weet ik veel wat, onthoudt u dat het wel onze familie is, hè? En dat wij dus allemaal in diezelfde val delen. En nu gaan we het kwaad natuurlijk niet goed praten, want dat moet door de overheid bestraft worden, maar we moeten er wel om denken dat wij natuurlijk voor God niet beter zijn. En dat heel de wereld deelt in die zondeval van Adam. Als God de mens bekeert, dan krijgt hij daar ook mee te maken. Dan gaat hij leren dat hij een kind van Adam is. En dat hij tot allerhande ongerechtigheid in staat is. Je wordt vaak voor de uitleving bewaard en dat is gelukkig. Daarom is het ook goed dat je in een kerk zit en dat je af en toe de mensen, dat je ook af en toe een beetje opzicht op elkaar houdt. Dat je niet uitbreekt in bepaalde zondige dingen. Daar mag je elkaar ook gewoon op aanspreken. Hoe zou je dat nou wel doen? Dat is toch niet goed? En het is heel nuttig en heel belangrijk voor uitbrekende zonden elkaar bewaren, sociale controle. Maar u weet allemaal wel, als er nou eens een beetje druk op ons leven komt te staan, dan wordt de mens natuurlijk al snel boos. En dan komen er soms zomaar een heleboel lelijke woorden naar boven. Of heb u daar geen last van? Val. En dan kom je erachter, ik ben ook een Adamskind. Het hoeft maar net een beetje anders te gaan dan, oh, daar kun je zo boos worden. En dan kun je zo wel lelijke woorden. En dan begrijp je wel, die oude domen die er van bang voor waren, dat ze dan een beetje dement waren, dat ze zouden gaan vloeken en zo. Ja, want dat woont allemaal in ons. Vloeken en stelen en overspel doen en wat niet al. Het zit er allemaal in. Adamskind. En God ziet dat, hè. God kijkt er zo doorheen. Die kijkt zomaar in uw hart. Allemaal Adamskind, hier ook in de Waterdaal. Allemaal kinderen van Adam. Net zo slecht als alle andere mensen. Uit de val en in de tweede ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Hoe is dat? Hoe zijn Adam en Eva dan gevallen? Op welke manier? Hoe kun je vallen? Nou, je kunt struikelen per ongeluk. En dat kan nog steeds. En dan loop je er en dan per ongeluk struikelen of je glijdt uit. Zijn Adam en Eva per ongeluk gevallen? Nee, ze zijn per ongeluk gevallen. Dat staat heel duidelijk in Genesis 3. Want die duivel die komt met verleidingen en zo. En toen dat Eva onmiddellijk moest zeggen, weg Satan, ik wil met jou niks te maken hebben. Dat heeft ze niet gedaan. Ze is naar die Satan een beetje gaan luisteren. En hoewel ze van binnen heilig was, en hoewel ze door God goed en naar zijn evenbeeld geschapen, is ze daar tegen ingaan. En God heeft dat die mogelijkheid gelaten. Het enige wat we kunnen zeggen. En zo heeft Eva gezonden en daarna ook Adam. En dat staat heel kort beschreven. En hij at. Genesis 3. En dat heeft Adam en Eva hebben ze willens en wetens gedaan. Adam stond als het ware op een hele hoge berg. En toen keek hij naar onder in het ravijn. Toen dacht hij, nou, ik vind het wel eens leuk om naar beneden. En toen is hij naar beneden gesprongen. Gewoon willens en wetens. Hij is er niet in geduwd. Hij is er niet in getrokken. Hij is er ook niet per ongeluk in gevallen. Maar hij is er willens en wetens in gesprongen. En toen hij beneden kwam, had hij het oordeel des doods over zich afgeroepen. Want de Heer had gezegd, als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En toen is de dood gaan woekeren in zijn leven. Dat noemen we dus, de zondeval is willens en wetens. En dat maakt ook onze schuld zo heel erg groot. Wij zijn schuldige mensen, we zijn geen slachtoffers. We zijn schuldige mensen. Want we zijn willens en wetens van God afgegaan. Nou, en Adam was ons alle vader. We zijn allemaal nakomelingen van Adam. God had ook een verbond met Adam, werkverbond. En wij waren allemaal in Adam begrepen. Dus Adam en Eva waren onze moeder en vader en moeder. En wij zijn dus uit hen voortgekomen. We zijn ons nakomelingen. Ja, zegt iemand, maar dat vind ik nou toch oneerlijk. Nou, hebben in het verre verleden hebben twee mensen, Adam en Eva, iets verkeerds gedaan. Namelijk tegen God gezondigd. En heb ik daar de gevolgen van. Oh, nou dan gaan we dat eens even voor u oplossen, die oneerlijkheid die u denkt. Want waarom deden Adam en Eva dat nou, hè? Dat ze wel naar de duivel luisterden en niet meer naar God luisterden. Waarom gaan we er nou antwoord op die vraag van, jullie zullen als God zijn? Nou, dat lijkt ons wel mooi om als God te zijn. Kennen de goed en kwaad. Ja, dat was een vorm van hoogmoedigheid. Dat snapt u, hè? Zo wordt ons dat getekend in Genesis 3. Dat is een hoogmoed. Willens en wetens tegen God ingaan en luisteren naar de duivel. Goed, dat snapt u. Als u nou denkt, van wat heb ik met Adam te maken? Er zit dan toch de veronderstelling achter dat u denkt, Als ik toen en toen had geleefd, dan was ik zeker niet gevallen. Begrijpt u? Dus dan had u het natuurlijk beter dan Adam en Eva. Wat is dat als je jezelf beter voelt en beter denkt dan anderen? Dat noemen wij hoogmoed. Snapt u nu, gemeente, dat alleen al de idee, alleen al de gedachte, hè, dat ik het beter zou doen dan Adam en Eva, mij al ertoe brengt, dat ik geen draad beter ben. Maar dat die wortel van hoogmoed ook in mijn leven ligt. En dat er maar even iets hoeft te gebeuren of het blijkt gewoon dat ik een Adamskind ben. Begrijpt u dat wel? Daar in Genesis 3 wordt iets beschreven wat toen gebeurd is, maar wat zich ook daarna voortdurend herhaalt. De zonde is er zonde, rekent God toe. Maar zonde is ook, hè, door navolging. En we staan straks voor God. En dan zal God rekening met ons houden over wat wij hebben gedaan. Wij zijn zondige mens. En wij daarover verantwoording afleggen. De hele wereld ligt, zegt Paulus in Romeinen 3, verdoemelijk voor God. En hoe erg is het dan geworden? Wel, er is de natuur van onze voorouders al zo verdorven geworden, dat wij allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. Dan moet ik ook even een paar dingen zeggen. Elk kind wat geboren wordt, is één, ik noem ze zomaar even op, een vijand van God en goddelijke zaken. Elk kind wat geboren wordt, wordt in zonde geboren, staat in Psalm 51. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Elk kind wat geboren wordt, wordt sterfelijk geboren. Zo is hij niet geschapen, zo heeft God hem niet bedoeld, maar zo is hij door de zonde geworden. En elk kind buiten Christus, daar rust de toorn Gods op. Voelt u dat wij nooit moeten zeggen dat de zondeval wel iets moois is? Want de zon was vreselijk. Toen sidderde en beefde de aarde. Toen ging er een schok als het ware door heel de schepping. De eerste schok was in de hemel toen de duivelen ontstonden en afvielen van God. De tweede grote schok was toen de hemel en de aarde, toen de mensen zich losrukten van God. En dat wordt ons nou in Genesis 3. En dat wordt ons nou keer op keer in de Bijbel uitgelegd. Opdat we deze dingen ter harte nemen. Opdat we daarbij stilstaan. En opdat we ook, want dat is natuurlijk wel mooi, dat staat in de Korinthebrieven. Hier hebben we de eerste Adam. En Jezus de tweede Adam. Tweede Adam. En die tweede Adam die redt van de dood. En dan is hij zo diep voor naar de aarde. Dat hij zelfs afdaalde tot naar deze zondige wit. En dan zegt Johannes in Johannes 3 vers 16. Al zo lief. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat het ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. Dat Jezus in de hemel was, dat is te begrijpen. Dat Jezus naar de aarde kwam, dat is niet te begrijpen. En dan Gods liefde. En dat God deze wereld maakt tot het strijdperk van zijn verlossend handelen. En dat hij hier in deze wereld zijn zoon zond. Een kruis heeft neergezet. En op dat kruis is voor de zonde betaald. En dat is de allergrootste gebeurtenis na de zondeval in de wereldgeschiedenis. De grootste gebeurtenis. Er kwam God naar deze wereld om zondaren te redden. En dan komen we bij vraag 8. En dat is even de conclusie. We hebben dus in vraag 6 gehoord. God heeft het niet gedaan. In vraag 7 hebben we gehoord, het komt bij de mens vandaan en we zijn daar allemaal in begrepen. Want we zouden het helemaal niet beter doen, Adam en Eva. En dan tenslotte de slotconclusie. Maar zijn we dan al zo verdorven? Gaat u terug naar 5, hè? Van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Zijn we dan zo verdorven? Dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. U begrijpt die vraag wel, hè? Waarom we die stellen? Ja, want we zitten niet toch rustig bij elkaar. We zijn toch lang zo slecht niet. We doen niet aan terrorisme. We doen ook eerlijk. We proberen ieder het zijne te geven. Dus is het nou zo erg dat we helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is dat nou niet een beetje overdreven? U voelt dat wel opkomen, toch? En er zijn ook wel boekjes die hebben heel veel problemen met deze vraag in de catechismes en zo. En dan beginnen ze, ja, een mens blijft toch mens en het is toch ook een heel, ja, verschillen mensen. En hij blijft ook wel helemaal gericht op weldoen en al dat soort dingen. Maar dat kunnen we ook zonder meer erkennen. Zeker, er is onderling tussen de mens best wel wat gradatie. Ik geloof niet dat hier iemand de terrorisme aanhangt of zo. Hè? Nee. In Afghanistan wel. Nou, dat is verschil. En dat kun je dus merken onder mensen. En er zijn ook gelukkig nog een heleboel mensen die proberen zo eerlijk mogelijk door het leven te gaan. Dat is te prijzen. Alleen onze Heidelberg heeft het niet over de onderlinge relatie tussen mensen in de eerste plaats. De Heidelberg heeft het over onze relatie tot de alweten en de volmaakte God. En hij zet ons leven dus in de spiegel van God. Hoe God ons ziet. Wat denkt u? Is dat eerlijk? Als je nou gewoon zo'n dag als vandaag eens nagaat in uw leven. Hebben we het dan best afgebracht? Toen u vanmorgen wakker werd, hebben u toen als eerste gedaan wat Adam en Eva voor de zondeval deden. Hem te loven en te prijzen. Je zult maar slecht geslapen hebben. Je zult pijn in je rug hebben. Dan begin je meestal de dag al met geen zin om uit mijn bed te komen. Dan doe je dat ook wel. Dan begin je dus de dag al verkeerd, hè? Want hem te loven en de schepper te prijzen. We doen het niet. En dan gaan we aan de dag beginnen. Het is dan vandaag rustdag, de eerste dag der week. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heilig, zegt de Heer. Dat heeft God nou een groot vermaak in dat we die dag helemaal inrichten tot zijn Heer. Heb je dat ook gedaan? Heb je dat nou helemaal gericht? Dat vanochtend de preek beluisterd, hoe we nagedacht, uw knieën nog eens wat gebogen? Of was het misschien een beetje anders? Weet je nog wat u gelast van de Bijbel vanmorgen? Hebben misschien nog eens een goed woord verteld over die grote zaligmaak. En die grote God die kijkt naar deze wereld. Want echt, u moet het zien door de ogen Gods. En dan is dit helemaal waar hoor wat hier staat. Dan is heel dat mensdom onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat is de natuurstaat, dat is de doodstaat van een mens. Zo ziet God deze wereld. Want eigenlijk, en ik heb dat wel eens meer gezegd en ik ben het daar eigenlijk wel helemaal mee eens. Wij maken natuurlijk allemaal onderscheidingen, hè? Mannen, vrouwen, witte mensen, zwarte mensen, jonge mensen, oude mensen, wereldse mensen, kerkelijke mensen. En we hebben tal van onderscheidingen. Maar God kent al die onderscheidingen. Ja, natuurlijk heeft ze geschapen. Als we dan straks voor Gods rechterstoel staan, dan tellen al die onderscheidingen niet. Dan zegt God niet van, ik bedoel dat eerbiedig, hè. Dan heb ik een rechterstoel voor dominees. Die hebben een streepje voor en voor gewone gemeenteleden. En ik heb een rechterstoel voor wereldse mensen. Ik heb een rechterstoel voor kerkelijke mensen. En voor al die verschillende situaties heb ik allemaal verschillend recht. Nee, zo is dat niet. We denken dat wel. Dat we vanwege onze plichten en vanwege onze kerkelijk, dat we een streepje voor hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Niemand van ons heeft een streep voor bij God. Zijn we dan, ja, inderdaad, dat zijn wij. En dan is die doodstaat, die vertaalt zich vooral op twee terreinen. In de eerste plaats in ons kunnen en in de tweede plaats op ons willen. God is onze schepper. Die schepper heeft recht op ons leven. Want God heeft ons gemaakt en niet wij. En kan een mens nou terugkeren naar die God? Hij is weggelopen. Zit met de verloren zoon. Kan die nou terugkeren? Dood staat, zei ik. Een kind kan het begrijpen, hè? Kan een dood mens lopen? Kan een dood mens bidden? Kan een dood mens vragen? Nee, dat kan helemaal niet. Dus dat is het eerste bij de doodstaat. Hij kan het niet. Nou, gelukkig, zegt iemand. Ik kan het niet, dus dan. Ja, maar we gaan nog een stapje verder. Want u kent misschien die uitdrukking van Paulus wel, dat we dood zijn door de zonden en door de misdaden. U hebt misschien ook wel eens gehoord dat de mens actief dood is. Wat betekent dat? Nou, dat God zo'n mens nog nawandelt. En dat de Heer de hele dag heb ik mijn handen uitgebreid. En dat God zulke mensen opzoekt. Mensen die hem verlaten hebben. En zullen die mensen wat ze dan. Zouden ze het wel willen eigenlijk? Is ook wel een goede vraag om over na te denken. Hè? Zou nou een mens van nature het wel willen? Onze wil. En gemeente, dan moeten we nog een stapje verder. Dan zegt de Heer Jezus, Johannes 5, gij wilt tot mij niet komen. We kunnen het niet. Maar het is allemaal nog veel erger. We willen het ook niet. En dat is de doodstraf van de mens. We hebben die grote God die zondaren nodigt. Die zondaren nawandelt. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. We zijn dan allemaal de levende voorbeelden van dat de Heer langmoedig en geduldig en goede tieren is. En dan zegt die God, nou zijn jullie bij me weggelopen, maar kom nou terug. En Paulus zegt, wij zijn gezanten van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, de dood staat, wat Paulus over schrijft in Romeinen 3. Hij kan tot God niet komen. Hij wil tot God niet komen. En gemeente, misschien hoort u het aan en zegt, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mis. Mis. Misschien denkt u, heb ik nou al zo vaak gehoord. Mis. Dat doe ik hoop. Dat u uw hoofd gaat buigen. Dat er een vonnis wordt uitgesproken over uw leven. En dan zegt, Heere, als ik nou verloren ga, dan ligt dat niet aan u. Dan is dat voor 100% mijn eigen schuld. Want uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat die doodstaat niet een feit is. Maar dat die doodstaat onze nood is. Want dan is onze Heidelbergen nog even niet klaar. En dat is wel mooi wat die staat. Daar staat er niet, zijn we dan zo onwillig? Ja, dat zijn we. Ja, wij, punt. Er komt nog een zinnetje achter, dat ziet u wel staan. Tenzij dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Wat bedoelt onze Heidelberger? Nou, die grote God die wij beledigd hebben, is nou ook een God van wonderen. En dan werd hij dat wonder van genade. En wat is de inhoud van dat wonder van genade? Dan gaat een dode leven. Dan wordt een onwillige gewillig gemaakt. Want hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En wat dan bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En dat is nou het wonder van de levendmaking. Van dat nieuwe leven. Wat wij dan niet meer kunnen, daar gaat God door zijn geest werken. En wat is dat een heerlijk werk van de wedergeboorte. U kunt erover lezen in onze Dordtse Leer. 3, 4, artikel 12. Ik zal bijna gaan voorlezen. En dat heerlijke werk zonder ons in ons. Tegelijk zeer krachtig, zeer zoete werk. Heer, het nieuwe leven gaat verwekken. En dat zelfs de doden gaan horen. De stem van de Zoon van God. Ezechiël moest profeteren. We hebben het net gelezen. Een vallei vol met dorre boosbeen. Een beeld van de natuurlijke mens. En dan gaat hij eens spreken. Aanzeggen. Bekendmaken. En dan komt Gods geest. En die blaast in die dode beenderen. Naar die dode lichamen. En dan gaan de doden leven. De uur komt en is nu. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Waarom is die wedergeboorte nou zo belangrijk, zo fundamenteel? Die gedachte dat het uit God is. Want dan komen er straks allemaal mensen in de hemel, één voor één. Die zeggen, wat hebben wij nou goed gedaan? Die zeggen, wat is het een wonder dat die grote God mij heeft opgezocht toen ik gedoopt werd. Mij heeft opgezocht toen ik de Bijbel hoorde. Mij heeft opgezocht en me nawandelde. En me niet heeft laten gaan in de dwaasheid van mijn eigen leven. Maar dat die grote God nou ook, waar hij me mee omringd heeft gestalte geeft in mijn hart en in mijn leven. Nou, dan heb je een hele eeuwigheid nodig om die God daarvoor te erkennen van wat hij nou heeft gedaan. En dat is het hemelleven. God te erkennen voor wat hij heeft gedaan, om een dode levend maakt tot roem van zijn genade, tot de heerlijkheid van Christus en tot behoud van zondaren. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 139, vers 14. 139, vers 14. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.